Dankjewel.
Yes.
Wauw. Ik wil gelijk een disclaimer maken, want Ankie en ik, wij stapten in de auto. We hadden vanmorgen ook vrij. Dat is natuurlijk ook normaal gesproken. Wij hebben 3 diensten, dus dan ga je vroeg weg. En dan, ik heb dat een beetje gesmokkeld natuurlijk de laatste tijd met mijn herstel vanwege de operatie. Maar wij hadden heel de ochtend vrij, dus we zaten heerlijk samen avondmaal te doen, te bidden en nog even te eten. Het stapten we in de auto en ik moest niezen. En 2 van mijn 3 knopen die schoten eraf. Dus ik wil even een disclaimer maken. Ik heb al met Robert afgesproken dat als zo meteen mijn broek afzakt, dan liever geen foto's. Dus ik blijf gewoon doorpreken, zeg ik nu. Maar het is heel gaaf om hier te zijn. Omdat, weet je, dit is het hart van God. Want God gaat altijd nieuwe dingen doen. God is een God van vernieuwing. Dus waar jij ook bent, waar je staat met je leven, met je gezondheid, met je financiën. God is een God van nieuw. En ook hier in Doetinchem, in deze prachtige kerk, geloof ik dat God nieuwe dingen aan het doen is. En ik zei het al, of Annemiek zei het al, ik ben zelf ook in een nieuwe fase. En mensen zeggen, wow, wat erg voor je en zo. Ik heb er best wel een paar keer ook gezegd wat tegen mensen. Ja, ik heb een open hartoperatie gehad. Ik kreeg een hartinfarct in maart. En toen naar het ziekenhuis gebracht. En toen moest ik dus, zeiden ze, jij moet echt voor het weekend nog geholpen worden. En dat was heftig. Dat is gewoon zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb God zo dichtbij ervaren. Ik werd wakker uit de narcose. Wat is zo'n narcose ook wel lekker trouwens, als ik heel eerlijk ben, toch? He? Hebben de Heilige Geest waar we dronken van worden. Maar zo'n narcose is ook niet verkeerd. Nee, maar ik werd wakker met het verhaal van de verloren zoon. En prachtig. En ik heb een maand, denk ik, gewoon elke dag, als ik dan dat verhaal van de verloren zoon las, dan moest ik gewoon huilen van de goedheid, de trouw en de genade van God. Dus, weet je, en wat ik zo mooi vind is dat Annemiek, die belt, we hadden elkaar even aan de lijn. En van, weet je, we gaan in een nieuw thema, nieuw gebouw. Weet je, God is goed. En ik denk dat als we kijken naar een nieuw gebouw, een nieuwe fase, dan is het ook het oude achter je laten weer. En dat kun je zeggen, ja, want wij hebben dat ook al een aantal keren gedaan natuurlijk in Utrecht. En we zijn 4 of 5 keer verhuisd. Maar voor jullie is dat natuurlijk ook heel bijzonder en ook speciaal, maar ook een beetje pijnlijk natuurlijk, omdat mijn vriend Feiko, die heeft de vorige locatie, daar heeft hij heel veel geloof voor gehad. En dat hebben we gebouwd. Maar ik weet nog dat, want wij reden net door Doetinchem. En toen zei Ankie, we hebben hier een keer gegeten we dachten, zijn we er wel eens geweest. Maar bleken wel eens gegeten te hebben hier met Feiko en Annemiek. En weet je, de gesprekken die ik had met Feiko waren ook altijd groter dan waar we nu zijn. Ik weet nog, wij hadden 1 dienst in de kerk en jullie 1 dienst volgens mij toen. Maar weet je, hij sprak wel altijd over God raken, God, ja, met God Doetinchem raken. Gewoon, weet je, en ik denk dat de fase waar jullie nu in zitten, is ook een fase van nieuw. Maar je moet ook niet vergeten te rouwen. Het is goed om soms even zeg maar, te huilen, terug te kijken. Maar ik weet zeker, ik zei het net nog tegen Annemiek, van ik denk dat Feiko zo nu tussen Abraham en ik denk Petrus, Paulus, dat hij zo met een zootje ongeregeld zeg maar, in de hemel, dat hij gewoon hier naartoe aan het kijken is. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Ik geloof dat hij er echt bij is. En laten we een moment nemen. Ik geloof dat ik echt een woord, niet alleen een preek heb voorbereid, maar ik geloof dat ik een woord van God voor jullie heb vandaag. En laten we onze ogen nog een moment sluiten. En ik wil je vragen eigenlijk om alles even van je af te gooien. Even gewoon te ontspannen. Even je te richten op God. En dan nodigen we u uit, lieve Heilige Geest. Dank u wel dat u hier bent. Heer, de reden dat deze kerk bestaat, nog bestaat, dat is omdat u een goede God bent. En dat is, Heer, omdat er geloof in mensen is gekomen. Er is geloofszaad in mensen gekomen in deze plek. En Heer, dank u wel dat u hier bent. Vader, dat we mogen doorbouwen op het fundament wat Feiko en Annemiek hebben gebouwd. En dat zo dit huis, deze mensen, dat ze zo het weer mogen doorbouwen, Vader. En dan staan we hier op een van de mooiste plekken. En dan bid ik, Heer, wilt u het zegenen. Wilt u deze plek zegenen? Heer, dat de kerk deze plek eigen mag maken. Letterlijk en figuurlijk. Vader, bid ik dat ze dit eigen mogen maken. Vader, we geloven dat we vandaag in een nieuwe fase zijn gekomen. Nieuwe fase. Zo bid ik, Heer, in Jezus' naam. Wilt u deuren openen? In Jezus' naam. Vader, dank u wel ook voor de weerstand die er was. Heer, met de gemeente en alle andere dingen. Vader, dat zegt iets over datgene wat u wilt doen. En Heer, dank u wel dat u iets aan het doen bent. En Vader, we zongen net, dit is een huis van wonderen. En ik verklaar in de naam van Jezus dat dit een huis van wonderen is. Vader, ik geloof dat vanuit deze plek dat er wonderen en tekenen zullen zijn in Jezus' naam. Vader, we geloven dat u hier bent. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Heer, daar bent u bij. En dit is een huis van wonderen, een huis van tekenen, een huis van redding, genezing, bevrijding, voorziening in de naam van Jezus. Halleluja. Vader, dank u wel. Heer, halleluja. U bent God en u bent groot en u bent goed. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Vader, zo bid ik. Prachtige ruimte zo vanaf deze plekken. Wilt u door de rijen heen gaan? Wilt u aanraken? Vader, hoeven niet karig te zijn. Wij als mens zijn soms karig, heer, maar u bent God van overvloed. En zo bid ik, Heer, wilt u onze harten openen. Heer, om overvloed van u te ontvangen, wat het dan ook is. En ik bid dat als jij genezing nodig hebt in je lichaam, op dit moment, leg je hand op je hart. Leg je hand op je hart. En in de naam van Jezus. De Bijbel zegt het. Hij is voor jou, voor mij aan het kruis gegaan. Na 3 dagen stond hij op. En weet je, en hij zei aan dat kruis, dat alles gedaan was, toen zei hij, het is volbracht. En op dit moment breng ik al die ziektes, al die oneffenheden in jouw lichaam, in jouw situatie, die brengen we nu voor de troon van God. En de hemel die spreekt daar nu over uit, het is volbracht, het is genezen, wees genezen. Petrus zegt, door zijn striemen ben je genezen. En ik bid genezing, er zullen getuigenissen komen van genezing, van doorbraak in Jezus' naam. Wat de dokters ook zeggen, we annuleren elke negatieve claim, elke duistere claim, annuleren we in de naam van Jezus en we spreken genezing uit in Jezus' naam. En ik vraag ook, als iemand voorziening nodig hebt, als iets in je leven is waarin God moet voorzien, wat menselijk gezien niet mogelijk is, als iedereen zijn ogen even gesloten, steek heel even je hand op in Jezus' naam. Vader, dank u wel voor de mensen die voorziening nodig hebben. Dank u wel dat u komt. Met voorziening. U bent Jehovah Jireh. U bent de God die voorziet. U bent, uw natuur is om te voorzien. En zo bid ik dat God door alle wolken, alle negativiteit, alle duisternis heen, dat God komt met zijn voorziening op tijd voor jou in Jezus' naam. Amen. 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 Hey, ik weet nog dat Ik had het gesprek met Annemiek, ik zei het al. En ik dacht van, als het thema laat geld spreken is, dan, weet je, dan moeten we het hebben over de kerk. Dan moeten we over wat bouwen we nou als we een kerk bouwen. Wij zeggen vaak in moderne kerken, dat ken je natuurlijk wel, van we bouwen de kerk. En dat is ook zo. En daar wil ik het vandaag een beetje met je over hebben. Want ik weet nog dat dat wij in 2018 een gebouw kochten. Wij hadden een gebouw in Leidse Rijn gezien, de grootste nieuwe wijk van Nederland. Maar dat werd het niet. De gemeente ging er ook voor liggen. God heeft dat later op de een of andere manier hersteld, omdat we nu een dienst hebben daar in Leidse Rijn. Maar toen wij dat gebouw in 2018 wilden kopen, toen waren er 36 concurrenten. Of tenminste 36 andere partijen. Of wij waren een van de 36. En wij hadden 13 wonderen nodig om het gebouw te krijgen. En ik was 9 jaar al aan bidden van Heer, laten we van een tent naar een tempel gaan. Want wij bouwden toen nog van alles op en moesten steeds leegruimen omdat het gebouw niet van ons was. En ik zei, Heer, ik wil een tempel. En elke keer verhoorde God heel veel gebeden. Maar dat gebed moest ik elke keer naar het volgende jaar zetten in mijn telefoon. Ik heb zo'n gebedslijstje in mijn telefoon. En op een gegeven moment konden we dit kopen. Maar we hadden geen geld. En ik dacht, ik heb in het verleden best wel wat directies getraind en gekozen van de banken. Dus ik ging naar een hele duurzame bank. Ik zal de naam niet noemen. En ik kende die mensen. En ik zei, joh, mag ik met die directie spreken? Hey, jij hier, leuk. En ik vertelde het verhaal. Ik had het goed voorbereid. En ze zaten echt letterlijk met tranen in hun ogen. En ze zeiden van, wauw, dit is echt, weet je wel, waarom wij bestaan. Dat is voor duurzame gebouwen die door de hele buurt gebruikt kunnen worden. 3 keer raden. directie had toch besloten dat ze dit niet zouden doen. En toen kwamen wij in contact met een christelijke financier. En toen dachten we, nou eitje, christelijke financier, dus die gaat het doen. En die zei, we willen wel financieren, maar dan moet je de helft zelf meenemen. Nou, we kwamen 2,5, 3 ton tekort om bij de helft te komen. En weet je, en het grappige is eigenlijk toen, ik heb toen een heel lang verhaal kort, maar ik heb toen wat kinderdagverblijven gebeld en gezegd van joh, ik heb een geweldige locatie op die en die buurt. Zijn jullie geïnteresseerd? Nou, dat waren ze wel. Dus ik ben toen met hun aanbiedingen, zeg maar, ben ik naar de financier gegaan. En toen hebben we er een business case van gemaakt. En toen konden we het kopen. En het was een wonder. God heeft een wonder gedaan. Want we hadden geen geld. En weet je, en wat ik zo mooi vind is dat een van de mooiste dingen die gebeurde, waarin God me hoop gaf. Elke keer als wij tegen een muur aanliepen, gaf God hoop. Ik moest op een avond een pitch geven voor de kerkenraad van de, zeg maar, de protestantse kerk in Utrecht die de kerk wilde verkopen. En er waren nog 6 gegadigden en er waren wij er 1 van. En ik weet nog dat ik op die dag, zeg maar, even naar de kerk toe ging om daar te bidden. Heer, wilt u me geven? En ik had echt het idee dat God zei, dit gebouw wordt voor jullie, maak je geen zorgen. En nou, dus ik bidden. En ik weet nog dat er kwam een vrouw langs en die had 2 zware boodschappentassen bij zich. En ik liep naar haar toe op een gegeven moment en ik zei van joh, zware boodschappentassen, wat is er aan de hand? Toen zegt ze, ja, ik heb even net wat te veel boodschappen gedaan. Ik woon 500 meter verder. Ik zeg, joh, mag ik je tassen dragen? En ik liep daar met 2 zware tassen. En ik liep op dat pad bij onze kerk. En ik zei tegen haar van, joh, kent u die kerk? Dat zei ze, ja, die ken ik wel, ja. Ze zegt, ja, mijn ouders, zei ze, die hadden een potje op de schoorsteen staan. Daar gooiden we centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes in om voor die kerk te sparen. En echt waar, er ging een golf, dat je wel eens kippenvel krijgt. Ken je dat? Dat doe je door me heen. Dus ik ging s'avonds naar die pitch en er zaten projectontwikkelaars en van allerlei andere mensen die wat meer te besteden hadden dan wij. En ik was op een gegeven moment aan de beurt. En ik dacht, ik ga niet heel nederig zijn. Ik ga gewoon, ik sta hier ook als een kind van God. En toen begon ik zeg, joh, voordat ik het verhaal ga vertellen, wil ik jullie een vraag stellen. Van wie is dit gebouw, zei ik. Van wie is dit gebouw? En ze keken elkaar een beetje aan, zo, ja. En toen zei ik van, ik heb vanmiddag het verhaal gehoord. Dit gebouw is niet voor jullie, het is niet voor ons. Het is van God. Hier moeten diensten gehouden worden. En weet je, het grappige was dat er waren 13 kerkmeesters. En na die avond hadden we net iets meer dan de helft hadden we van de kerkmeesters die waren op ons hand. En ik moest heel duidelijk denken, ook aan jou. Ik weet dat Feiko hier al mee bezig geweest is. Dat die dominee die dit gesticht heeft. Dat, weet je wel, ik geloof dat dit is bedoeld om kerkdiensten te houden. Dit is bedoeld om, weet je, daarom geloof ik dat jullie op een plek zitten die misschien nog wel eens groter kan worden dan je zelf denkt. En ik denk dat als we kijken naar hoe doet God dat nou. We hebben best wel veel dingen meegemaakt. Ik zeg 13 wonden, ik ga ze niet vertellen. Maar weet je, ik geloof dat als God iets doet, dan wil hij co-creëren met jou en mij. Hij wil samenwerken. We bidden vaak, Heer, wilt u het doen? Maar dat doet God niet, want God wil co-creëren. En ik weet nog dat God doet het niet alleen. En ik denk, weet je, wij leggen geloof neer. En hij kan iets met geloof. En daar wil ik het vandaag echt met je over hebben. En ik denk dat als we kijken dan, waarom zijn kerken nou nodig? Dat is niet voor jouw gezelligheid. Kerken zijn nodig natuurlijk voor allerlei redenen. Maar als we kijken, de wereld is in nood. En ik weet niet, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen. Afgelopen week is er een vrije denker, een conservatief christelijke denker, die is in koele bloede doodgeschoten, Charlie Kirk. Dat was een man van het vrije woord. En ik geloof dat de wereld, maar ook Nederland, maar ook Doetinchem, Utrecht waar wij zitten, die hunkeren naar plekken waar mensen genade en liefde vinden. De wereld is genadeloos geworden. Er is gelachen over de dood. Ik kon niet stoppen met filmpjes. Anke heeft op een gegeven moment mijn telefoon in mijn handen gerutst. Ze zegt, nu hou je op. Ik was in alle staten dat mensen dat feest vieren. Gisteravond was er in Paradiso een iemand die maakte Charlie Kirk ook belachelijk. En die riep op tot geweld en tot haat. Dat gebeurt gewoon op grote schaal. Dus er zijn kerken nodig waar de liefde van God is, waar antwoorden zijn en waar mensen terug kunnen komen bij het kruis, bij de liefde. En als ik aan mensen vraag wel eens van joh, wat vind je zo bijzonder aan onze kerk? En ik denk dat jullie hetzelfde horen. Dan zeggen mensen, ja, er is warmte, er is aandacht, we hebben ontmoeting. We hebben gemeenschap met elkaar, weet je. We hebben, en ik geloof, dat is ook zo. Er is gemeenschap, er is samen. Hè, er worden mensen gedoopt, dat doen jullie ook. Annemiek zei er straks al van, ik wil hier opzij eigenlijk wel dopen. Weet je, er worden kinderen opgedragen, er zijn connectgroepen. Ja, wij hebben een bloeiende jeugdgroep, die groeit echt tegen alles in. Jongvolwassenen, er is gebed, er is zorg, mannengroepen, vrouwengroepen. En weet je, dat is een heel belangrijk deel van de kerk. Dat is zorg hebben voor elkaar. En ik ben er eens ingedoken. En als we dieper kijken van wat is nou die bedoeling van kerk, dan kom je eigenlijk op het woord koinonia. Dat betekent dat je leven deelt met elkaar. Ik geloof, de kerk is niet een plek waar je naartoe gaat op zondag alleen. Maar dat is een plek waar je leven deelt. Waar je co-creëert met elkaar. Waar je geeft en neemt. Waar je iets bouwt. En ik denk dat het woord koinonia, dat betekent eigenlijk om 19 keer voor in de Bijbel. Dat betekent veel meer dan alleen gezellig samen zijn en vriendschap. En als we goed kijken, dan de kerk die jullie nu zijn, de kerk die wij zijn. De meeste kerken zijn een gevolg eigenlijk van de interpretatie die mensen ooit hadden over de kerk. He, dus bijvoorbeeld de katholieke kerk, die hebben na het eerste concilie, eerste concilie van Rome, hebben ze een bepaalde vorm gegeven aan de kerk. En 14 eeuwen later kwam de reformatie. Luther, die maakte de kerk los van Rome. Weet je, die ging op een andere manier kerk zijn. En zo begonnen de protestanten, weet je. De baptisten, die voegden dopen toe. Pinksteren, kerken, die zeiden, we moeten de gaven van de geest toevoegen. Weet je, de faith movement, die zei, je moet geloof hebben voor je wonder. En als ik heel eerlijk ben, ik denk, ben zelf dankbaar voor Hillsong. Die heeft de kerk heel modern gemaakt en heel dicht gebracht weer in de samenleving. De kerk was zo verwijderd. Dus ik ben dankbaar. Ik maak een buiging voor Hillsong. Ook al is daar, weten we, ook niet alles goed gegaan. Weet je, maar er zijn heel veel momenten geweest in de geschiedenis. En er zijn heel veel mensen geweest die iets hebben toegevoegd en veranderd. En als we kijken, dan moeten we goed kijken van het beeld van kerk zijn. Is dat precies zoals God het voor ogen heeft? He, als we kijken, koinonia, dat komt van het woord koinos. Dat betekent gemeenschappelijk. En koinonia betekent deel hebben aan. En de vraag is, heb je deel aan of ga je naar de kerk? Als ik heel eerlijk ben, we hebben het wel eens met Ankie over, dan zeggen we van, ik zie al zo lang een paar mensen in de kerk en dan net als de kerk is afgelopen, dan bijna rennen ze weer naar buiten. Ze komen 1 minuut te laat, zeg maar, dan worden ze niet aangesproken en dan, weet je. Maar als we kijken naar dat woord koinonia, dat betekent eigenlijk dat ze als het ware niet deelnemen aan hoe God het bedoeld heeft. Want ik geloof dat God juist is als we samen brood breken. En daar kom ik op terug, weet je. En dus om echt een goed beeld te krijgen, wat bedoelt God nou met de kerk, moeten we eigenlijk kijken in het boek Handelingen. En ik wil kijken naar Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. Ik lees 10 versen. Je mag meelezen, je Bijbel, je mag ook gewoon op het scherm lezen. Is er al een scherm? Ja, natuurlijk is er al een scherm. En toen, vers 37, zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En zo ging dat nog. En Petrus zei tegen hem, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde, en u zult de gave van de geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe geroepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En zij die nu het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en 3000 mensen ongeveer werden op die dag aan hen toegevoegd. Wauw. Ik gun het jullie ook trouwens. Heb je weer een probleem? En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel komen en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gemeenschappelijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij het hele volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Wauw, moet je je voorstellen. Er is een gigantische... Jezus is naar de hemel gegaan. Jezus had gezegd, jongens, je moet er wachten. En wat gebeurt er? Jezus komt zijn belofte altijd na. Dus op een gegeven moment komt een uitstorting van de Heilige Geest. En er gebeurden gigantische wonderen. Wat daar gebeurde, hadden mensen nooit meegemaakt. Want de Heilige Geest was ineens gekomen. En de Heilige Geest was over gewone mensen zoals jij en ik gekomen. En weet je, en de wereld was aarde was geraakt. En de vraag is natuurlijk, als er zoveel mensen tot bekering komen, hoe hou je dat vast? Hoe hou je dat vast? Je moet voorstellen, ik zie dat als een soort conferentie. Jullie zijn wel eens naar een conferentie geweest, toch? Dat je naar een conferentie gaat en dat je lyrisch terugkomt. En dat je denkt, wauw, dat ga ik ook doen in mijn eigen kerk. Ja, toch? En dan stap je daar in het vliegtuig, ergens in Londen of aan de andere kant van de wereld, maakt niet uit. En wat gebeurt er dan? En dan een paar dagen later, dan denk je, ja, waar moet ik beginnen? Nou, weet je, maar die mensen ook, die hadden dat ook, joh. Hoe hou je dat vuur nou vast? En dan komt eigenlijk dan het verhaal wat ik net heb gelezen. Peter zegt dan in vers 39, gaat hij uitleggen waarom moet je bij elkaar komen? Hoe doe je dat nou? Weet je wel, ik geloof dat hij zegt, je moet niet de plek voor jezelf bouwen. En hij zegt, de belofte is voor u en voor uw kinderen. En ik denk dat de belofte die we hebben voor u en voor onze kinderen is, de belofte is niet alleen voor onszelf. Ik denk dat heel veel christenen soms denken van ja, ik heb iets nodig en het gaat over mij. Maar als ik heel eerlijk ben, de kerk die wij gekocht hebben, die was leeggelopen. En ik weet nog dat ik een gesprek had met de man die de deur opendeed. De koster. En die zei, ik zeg, hoeveel mensen hebben jullie nog? Ja, ze hebben nog 30 mensen. Ik zeg, hoeveel jongeren hebben jullie? We hebben niemand, zei hij. En toen dacht ik, er is een sleutel. Weet je, er is een sleutel dat we de kerk niet bouwen voor onszelf, maar dat we de kerk bouwen voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En ik denk dat als we kijken bijvoorbeeld de spreuken, er staat kinderen van kinderen zijn een kroon voor de ouderen en de ouderen zijn de eer van hun kinderen. En ik heb het al eens gezegd ook, van mijn droom is, als ik niet meer ben, dat wat wij, of als wij stoppen, ik hoop dat we ooit samen gewoon kunnen kijken van wat hebben we gebouwd, maar dan wil ik een kerk overdragen die vrij van schulden is. We hebben de eerste jaren hebben we heel veel afgelost En ik denk dat, weet je, een van de dingen is dat we geloven in generaties. We zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen om de visie van generaties. Het is onze eerste pilaar ook. We willen elke generatie vertegenwoordigd hebben. Ik zei van ja, ik ben nu nog hip, zei ik een paar jaar geleden. Maar straks ben ik een oude man. En als ik dan alles beslist, weet je wel, of als Ankie en ik, als wij met een stok lopen, het is niet handig dat wij dan nog alles in de hand hebben. Dus, weet je, onze hoofdgeluid is 17 jaar. We hebben pas iemand meisje van 16 heeft gepreekt bij ons in de kerk. We hebben MC's van 14 tot 16. En weet je, ik geloof echt dat wij en ik, jij en ik, wij moeten kijken waarom bouwen we de kerk. En ik denk als we de kerk nu niet bouwen voor ons nageslacht, dan geloof ik dat we te laat zijn. Er zijn echt kerken nodig in deze samenleving. Ik heb het net gezegd. De wereld is in nood. We moeten nu gaan kijken voor wie en voor wat bouwen we de kerk. En er staat er in vers 22. Ze volharden in de leer van de apostelen. Hè? Ze werden dus volgers en ze bestudeerden dus het woord gewoon. Weet je, dus wat zo mooi is. Ze werden opgeroepen de mensen. En ze gingen het doen. Ze werden hele actieve christenen. En nou komt het, dat is grappig. Dit kunnen we nog wel hebben vaak. Maar bij de volgende tekst gaat er altijd iets van vlees trekken. Bij mij in ieder geval wel. En dan er staat, ze verkochten hun bezittingen en gaven aan wie nodig hadden. Weet je wel, dus als ik eerlijk ben, is een heel hoog niveau van geven. Ze verkochten hun bezittingen en ze gaven aan mensen die nodig hadden. Als je het hebt over een niveau van bekeren, wauw hé. Wauw. Weet je, en dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, misschien kunnen we dat we straks een emmer bij de buitenkant uitgang neerzetten, dat we er allemaal onze autosleutels in doen. En dan pakken we er gewoon eentje uit en dan kan het meevallen. Maar dat deden die mensen, echt waar. Kun je het voorstellen? Hey. Wie van jullie heeft net afgelopen jaar een nieuwe auto gekocht? Ja, inleveren. Wie nog meer? Niemand durft zijn hand meer op te steken. Ja. Wie heeft een nieuwe keuken gekocht pas? Ja, inleveren. Weet je wel? Maar hier heb je het over een niveau van mensen die waren zo geraakt door God. En die waren bereid om alles te doen. En weet je, ze waren eensgezind in de tempelstaten. En ze braken brood thuis. Ze namen gemeenschappelijk voedsel tot zich. En met vreugde en eenvoud in het hart. Dus dit is de basis van koinonia. Als ik heel eerlijk ben, wij starten de kerk, volgens mij was het 24 jaar geleden. En wij waren alleen maar buiten, projecten starten. Dat is ook mijn hart, ik ben een visionair. Maar wij hadden nog even niet in de gaten dat het ook belangrijk is om koinonia te bouwen. En weet je wel, en er staat zo mooi dat ze samen naar de tempel gingen en dat ze leven deelden met elkaar. En ik roep je eigenlijk op als je hier bent. Misschien ben je nieuw of ben je nog zoekend. Maar weet je wel, er is kracht. God komt op het moment dat we leven gaan delen met elkaar. Niet alleen zondags naar de kerk gaan, maar als we leven gaan delen. En weet je, dat spreekt gewoon. Als we dit boek lezen, of als we een stuk lezen in Handelingen, dan zie je een groep van mensen die leven deelt met elkaar. En ik denk dat wij hadden in 2020, hadden wij echt een crisis in de kerk. Het was heel heftig, het was super heftig. Ik had aan het eind 2019, ik had een woord van God gehad. Ik was bij een leiderschapsconferentie. En er komt die profeet die was daar, die komt naar me toe. Die spreekt toch een woord uit. En ik moest er bijna om lachen. Van zo ongeveer alles zou misgaan het komende jaar. Mensen zouden me aanvallen. En ik zou verketterd worden. Ik dacht, hè? Hè? Weet je, toen zei hij op het laatst, toen zei hij van, hij zegt, weet je wat God voor jou wil, zei hij. De opdracht die God jou geeft, is dat jij een AK-47 van God krijgt. Een geestelijke AK-47. En dat je religieuze koeien moet gaan afschieten, zei hij. Echt waar, want hij zou laten horen. Ik kwam thuis, Ankie zegt, wat is er met jou gebeurd? Ik zei, nou, ik heb een woord van God gehad. Het was door 2 mensen opgenomen, dus kreeg ik ook doorgestuurd. Wij zaten op de bank. We hebben denk ik 4 of 5 keer dat hele verhaal geluisterd. Hè? En ik dacht van, ja, ik zei, Heer, ik wil wel die religieuze koeien afschieten. Dat vind ik prima. Maar wat er allemaal geprofiteerd is, dat wil ik eigenlijk liever niet. En echt waar, het is echt waar. Ankie is mijn getuige. 3 weken daarna, ik stap mijn kantoor binnen. Ik zou een meeting hebben om naar de toekomst te kijken. Corona was nog net niet uitgebroken. Er waren een beetje geluiden. En er stonden 2 mensen. En die hadden toen, dat wist ik toen nog niet, de hele kerk al figuurlijk gezien in de fik gestoken. Dus mensen waren wantrouwend geworden. En ik was een oplichter. En ik was, weet ik het allemaal, wat ik te horen kreeg. En er was een hele heftige tijd. Alles wat die profeet gesproken had, dat is gebeurd gewoon. Het heeft me zo geleerd. Het heeft me nederig gemaakt. Ik had er wel wat randjes hier en daar zo. Nu ben ik bijna perfect, toch, Ankie? Ik wil wel zeggen. Zo. Nee, maar weet je, er was. En wat we toen eigenlijk. We kregen nog een woord van God, zo halverwege dat jaar. En toen zijn we eigenlijk koinonia gaan bouwen in de kerk. Want op dat moment eigenlijk, toen die ellende uitbrak en corona kwam, we kwamen in lockdowns, kwamen we terecht. Weet je nog, ik ben dat gewoon vergeten, maar wij kwamen gewoon in hele gekke tijden terecht. En toen eigenlijk, toen zeiden we van, weet je, de kerk ligt eigenlijk op zijn gat gewoon. En toen zijn we gewoon gemeenschap gaan bouwen met elkaar. We zijn brood gaan breken. Weet je wel, en als ik heel eerlijk ben nu, we zijn 4, 5 jaar verder. God heeft echt, het is ongelooflijk, het woord wat wij kregen is gewoon uitgekomen. God is zo goed. En ik weet dat heel veel woorden liggen op deze kerk ook. Weet je, en ik wil je bemoedigen om die woorden niet, om daar niks van af te doen. Want als God gesproken heeft, weet je, dan is niet zomaar iemand die gesproken heeft, maar dan heeft God gesproken. En ik denk dat als we kijken dan wat is nou, hè, als je kijkt naar koinonia, de kerk zijn, dan is het zo dat je haalt en je brengt. Je haalt vriendschap, zorg, huwelijk inzegenen. Weet je, wij hebben mannengroepen, vrouwengroepen waar mensen persoonlijke ontwikkeling met hun psychologische shit kunnen dealen. En je brengt gebed, vriendschap. Weet je wel, je draagt zorg en je geeft. Je draagt financieel bij. Weet je wat ik geloof? En als we de Bijbel lezen, dan zien we dat de kerk wordt vergeleken met een lichaam. En een lichaam moet in balans zijn. Een kerk is een lichaam, maar het moet in balans zijn. Het moet eigenlijk een perfecte balans zijn in geven en nemen. En weet je, dan, ik zei het al, van als je dan zo'n thema ziet. Ik weet het nog wel, zo, ik heb in mijn reis ook wel echt wat hiccups gehad. En het ging ook wel eens over geld. En ik dacht, Heer. En weet je, maar als we kijken bijvoorbeeld in Prediker 10, vers 19. Hè, er staat, door slapheid van handen gaat het huis lekken. Men richt maaltijden aan om te lachen, wijn verblijdt de levende. En geld verantwoordt alles, staat er. Weet je? Dus Dus weet je, de vraag is, wat wordt er nou geraakt bij je? Bij mij, kan ik heel eerlijk zijn, bij mij werd mijn vlees nog wel eens geraakt. Als het over geld ging. En weet je, maar hier staat gewoon, door slapheid gaat het huis lekken. En ik denk dat als we niet gewoon heel op de point zijn met God, dan worden we slap. Door slapheid gaat het huis lekker. Dan kan je zeggen, ja, komt er water door het dak. Nee, ook. Maar het geestelijk huis gaat ook lekken. En ik denk wat er allemaal binnenkomt, duisternis, ellendige rotzooi. Als we slap zijn, we moeten scherp zijn in God. En ik denk dat als we kijken, ja, wat wij aan het bouwen zijn, jullie aan het bouwen zijn, dat kost gewoon geld. En geld vertelt gewoon heel veel over de reis die jij maakt, echt waar. Geld vertelt alles over je reis. Hey, je bankrekening en je agenda, als we heel eerlijk zijn, die vertellen hoe God geïncorporeerd is in je leven. Ja, toch? Je bankrekening en je agenda, die vertellen wat de plek is van God in je leven. En ik weet nog dat Ankie en ik, toen wij trouwden, wij hebben een beetje aparte voorbereiding gehad van ons huwelijk, van ons trouwen. En ik weet nog zo grappig dat, het was eigenlijk niet grappig, we waren op huwelijksreis geweest, wel helemaal in de wolken waren. We kwamen thuis, we begonnen weer met werken. En ik was iets eerder thuis, ik haal de post uit de brievenbus. En allemaal kaarten nog, van ja, we konden niet bij zijn, gefeliciteerd en zo. Er zaten een paar afschriften bij. Ik denk, ja, we zijn nu toch één. Dus ik maak afschriften van Ankie open, bankafschriften. Ik schrok me rot, man. Echt, de stoom kwam uit mijn oren. Ik keek zoveel naar de kerk, Open Doors, een sponsorkindje, noem maar 4, 5 dingen. Nou, echt, ik stond op tilt, echt. Ik stond in de gang te wachten, ze weet het nog. Ik stond in de gang te wachten met zulke ogen zo. De stoom kwam uit mijn oren. En nou, we hebben een heel pittig gesprek gehad, dat weet ik nog wel. En ze zegt, Martin, ik ben gewoon een gever. En ze zegt, ik blijf geven. En toen zei ze echt waar, desnoods, ik blijf gewoon geven. Desnoods eten we 1 keer per week vlees, maar ik blijf geven. En ja, maar ik zeg, joh, je weet toch dat ik een andere velgen voor mijn auto nodig heb. Ik bedoel, ja, hoe belangrijk is het voor mijn nieuwe velgen voor mijn auto? Maar grappig was, we hebben er heel goed gesprek over gehad, we hebben ruzie gehad. Maar weet je, we hebben uiteindelijk gezegd van, hé, ik ga jou volgen. Laten we gewoon God op één zetten met onze financiën ook. En ik kan zeggen hoe God gezegend heeft, echt waar. Ik kan heel veel verhalen. We hebben 2 jaar geleden een huis gekocht. We hebben hoe we op hele bijzondere manieren, hoe God voorzien heeft. Als we God durven vertrouwen met onze financiën, dat is eigenlijk, dan zetten we zaad in ons vrij om te gaan werken voor God. En ik denk dat hè, wij beschikken over zaad. En wat ik zo mooi vind is dat, waar ik heel veel aan gehad heb, is eigenlijk het verhaal van Paulus in Filippenzen 4 vers 18-19. En dat raakte me, ook bij de voorbereiding nu weer. Ook, daar staat er zo mooi. Moet je meelezen even met me. Daar staat er, maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed, zegt hij. Ik ben geheel voorzien en nu door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. En als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wauw. Wat ik zo mooi vind. Hij zegt, jullie zijn zo ongelooflijk vrijgevig geweest. Ik heb genoeg, zegt hij. Paulus, de reizende evangelist die elke stad en dorp op zijn kop zette voor God, voor het evangelie. Als Paulus kwam, dan gebeurde er wat. Hij zegt, jongens, dank jullie wel. Jullie zijn zo vrijgevig geweest. Ik heb genoeg, zegt hij. Dus ik vraag het aan jou, Annemiek, heb je genoeg? Is er genoeg? Weet je, ik geloof dat wij samen zeg maar kunnen zeggen van, hey, er staat, weet je, hij zegt, alles wat jullie geven is een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Ik vind het prachtig. En dan, natuurlijk, dan wordt je vlees geraakt. Maar wat er vers 19 is eigenlijk de reactie van God. Moet je met me meelezen. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Net gelezen, alles wat je nodig hebt, zal je krijgen. Alles. En ik heb echt wel dingen meegemaakt met de operatie. En wij hebben ook echt hele vervelende dingen meegemaakt. Wij kunnen echt getuigen dat God altijd trouw is geweest. Maar God heeft iets van jou en mij nodig. En dat is geloof. Hij heeft geloof nodig. En nu in deze situatie, voor jullie situatie, is geloof ook geld. En misschien zeg je, misschien voel je al iets inkrimpen. Weet je, dat kan. Maar ik geloof, als we geloof willen vrijzetten, dan gaat het soms ook over geld. En ik weet nog, toen wij het gebouw kochten, ik heb net verteld, toen hadden wij een actie bedacht. Mensen konden een stoel kopen. We hadden ruimte voor 400 stoelen. Mensen konden een stoel kopen en dan, hadden gezegd €500. Dat is een stoel, dat is vloerbedekking, schilderen, nou, nieuwe verwarmingstoestanden, alles. Dat kon €500. En toen vroeg ik aan de gemeente, toen zei ik van, joh, je geeft niet alleen aan het gebouw, maar wil je je ogen eens sluiten vanavond als je naar bed gaat, en samen bidden en kijken, wat zie je? Waar ga je aan geven? Dus niet, natuurlijk, Annemiek zei het net ook, ja, het gaat niet over het gebouw. Maar het gaat nu natuurlijk wel over het gebouw. Is dat een teken dat ik moet stoppen? Dan stop ik hoor. Maar de vraag is van, wat zie je? Wat zie je? En ik weet nog dat er, dat wij samen gingen kijken en dat we zeiden van, wij zijn met z'n tweeën. We hebben 3 kinderen. Nou, toen zeiden we, maar die hebben nog geen partner. Ik hoorde dat er hier nog leuke vrijgezelle jongens rondlopen. Na de dienst kun je even bij Ankie je foto en je telefoonnummer inleveren. Dan gaan wij vanavond kijken. Toen zeiden we, je hebt nog geen partner. Dus dachten we, nou, een beetje rekenen. En toen kwam Ankie uit de bus. Die zegt van, stel nou dat we alle 3 onze kinderen 3 kinderen krijgen. Toen dachten we, oké. Dus ik moet heel eerlijk zijn, dat was best wel een behoorlijk bedrag. Want we hadden al heel veel gedaan. En weet je, we hebben het gewoon gedaan. Was dat een offer? Ja, het was een offer voor ons. Heel eerlijk, weet je, we zijn nu op vakantie geweest, we hebben wel dingen gedaan. Ik wil niet heel stoer doen van ja, dat deden we even. We hebben een offer gebracht. De God is in het offer gekomen. Weet je, ik geloof echt dat God werkt. Er kwam een week later een jonge vrouw naar me toe. En zij zei van, Martin, ik heb €12.000 op de rekening. Ik wil €10.000 aan de kerk geven. Weet je wat ik deed? Misschien ken je het wel een beetje. Ik zei, ah joh. Misschien kun je de helft doen of zo. En ik hoorde God gewoon heel duidelijk zeggen, als ik tegen haar spreek, moet je niet mee bemoeien. Ik ben tegen iemand aan het spreken. Bemoei je er niet mee. Als ik tegen iemand spreek, is de verantwoording mijn verantwoording. En als ik heel eerlijk ben, ze is uit de schoenen gezegend. Een paar weken later kreeg ze een tekening van een jongetje van 5 bij ons in de kerk. Die had een tekening gemaakt voor haar. En ze keek en ze schoot vol. En ze zei, hè? Ik heb gebeden voor zo'n huis, zei ze. Precies dat, met een boom ervoor en dat soort dingen. En daarna ging ze op Funda. Ik denk dat 1 of 2 weken tussen gezeten heeft. Weet je, dat huis stond op Funda. Ze is er naartoe gegaan. Ze had een bezichtiging. En ze zei, ja, dit is wat ik heb. Dit is wat ik aan een hypotheek kan krijgen. En ze bood €25.000 onder de vraagprijs. In Utrecht. Die heeft er geloof. En weet je, en ze kreeg het. Ze kreeg het. En weet je, het grappige is, zij stapte uit in geloof. Toen zei ze tegen mij een tijd later, Martin, dat is de beste besteden €10.000 die ik ooit heb gehad. Ik heb nog nooit zo'n rendement gehad. Weet je, ik ben hier niet om je, weet je, om geld in je zak te kloppen, maar ik ben hier om je te vragen, wat zie je? Wat zie je? Als jij naar de kerk kijkt, naar de jongere generatie, naar mensen. Als je naar Doetinchem kijkt, Doetinchem en omstreek. Als je naar het geestelijke klimaat kijkt. Als we zien in de wereld, wat zie je dan? Zie je dan dat je een plek nodig hebt om zondag naar de kerk te gaan? Of zie je dat er een plek nodig is waar redding, blijdschap, bekering, genezing, bevrijding is? Ja, toch? En ik geloof het laatste gewoon. En ik denk als ik gewoon eerlijk ben, laten we zo bidden. God komt in geloof gewoon. Ik ga zo stoppen. Mensen zitten naar me te kijken, maar ik heb echt niet idee dat jullie naar mij zitten te kijken. Klopt dat? Nee, maar, weet je, maar als we kijken naar de weduwe van Sarfat bijvoorbeeld. Weet je, ze had bijna niks meer, ze zou sterven. En Elia die kwam daar langs en die zei, heb je wat water voor me? Ze gingen, en hij riep haar na. Er wil een stukje brood erbij ook, zei hij. Als je het leest. 1 Koningen 17. Weet je, ze had niks. Een beetje meel en een beetje olie. Maar ze besloot om het te geven. En de rest is historie. Weet je wel? En God zei echt niet van, joh, als je het geeft, dan zal ik voor je bidden dat je geen honger hebt. Nee. God kwam met overvloed gewoon. Barnabas verkocht een stuk grond, legde het aan de voeten van de apostelen. Maria bracht haar albasten kruik en ze gaf Jezus het beste wat ze had. Een kruik met kostbare olie. Weet je, Jezus die is op een conferentie of op een event en mensen krijgen honger. 5000 mannen staat er. En hij kijkt naar de discipelen, die konden op dat moment, hadden het geloof nog niet. En wat zegt hij, wat is er wel? Er komt een ventje, 5 broden, 2 vissen. En Jezus begint te breken. Dat ventje, dat legt iets in de handen van Jezus. En dat kon hij vermenigvuldigen. En ik geloof dat wat jij en ik in de handen van Jezus leggen, dat kan hij vermenigvuldigen. En dat is waar ik een beetje over wil bidden ook. Laten we onze ogen sluiten. Voel geen druk ook. Ik vraag alleen, als we zo onze ogen sluiten, dan vraag ik God ook om het plaatje aan jou te laten zien. Wat hij wil met dit huis, met deze kerk, met Annemiek als leider, met de leiders. En dan vraag ik wat je mag zien voor Doetinchem, voor Doetinchem omstreken, voor de andere dorpen. Voor de plek die dit is. Vader God, dank u wel. Heer, dank u wel. Vader, wilt u alle manipulatie of alle moeten wat mensen ooit allemaal hebben meegemaakt als het over geld gaat, wilt u dat wegnemen, Heer? Ik vraag, Heer, dat het uw hart is wat u wil laten zien aan de mensen die hier zijn. In Jezus' naam. Heer, laat uw hart zien, Vader. Laat uw hart zien. Vader, voor deze plek, voor deze stad, voor dit gebied van Nederland, Vader, en verder wilt u uw hart laten zien. En ik bid, zoals jij hier bent, dat je dat mag ontvangen. In Jezus' naam. En ik ervaar ook gewoon wel dat er mensen zijn die hebben heftige dingen meegemaakt met de kerk. Gewoon, je bent veroordeeld misschien door de kerk ooit. De kerk heeft een claim op je gelegd. Of misschien veroordeeld. Misschien ben je uitgestoten. Of misschien groeide je op in een heel, ja, een streng reformatorisch nest waar je alleen maar de wet hebt gehoord en nooit van de liefde van God. En dan vraag ik eerst aan God op dit moment dat hij je heelt over al die pijn en al het verdriet in Jezus' naam. Heer, wilt u helen wat kapot is. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En Heer, ik bid zo, Vader. Ik bid, Heer, dat u gaan bewegen in deze plek. Vader, wilt u ons hart zacht maken? Heer, ik weet, Vader, uit zoveel getuigenissen uit ons eigen leven, wat we gezien hebben, dat u reageert als wij geloof aan uw voeten leggen, Heer. Net als die jongen met die 5 broden, 2 vissen. U begon te vermenigvuldigen en het hield niet op. Vader, zo bid ik dat geloof er ook zal zijn. Dat u dat geloof aanwakkeren in deze plek. Niet alleen de mensen die er nu zijn, maar ook de mensen die nog gaan komen en die nog gaan komen. Vader, dank u wel. Heer, we verklaren dat dit een plek zal zijn. Om waar generaties u zullen vinden. Dank u, Jezus. Vader, een plek die u door ons geloof klaarmaakt, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Dank u wel. En als jij hier bent, en misschien heb je nog nooit een keuze gemaakt voor Jezus. Of misschien heb je ooit wel eens je hart aan God gegeven en is dat misschien lauw geworden of koud geworden. Er kunnen gewoon dingen gebeuren. En weet je, dan moet je weten dat als je hart lauw geworden is of als er iets tussen gekomen is, misschien denk je van ja, ik heb zo gezondigd. Weet je, als jij dat bent, dan mag je vanmiddag van mij horen, op grond van zijn woord, dat je helemaal terug kan komen bij hem. Want hij een God van genade is. Hij is een God van genade. Hij is een God van genade. Je mag terugkomen. Ik wil vragen aan iedereen om zijn ogen dicht te doen. En als je nog nooit gekozen hebt, of ooit wel, maar je weet, er is nu afstand tussen jou en God. En je wilt terugkomen, of je wilt komen in de armen van een liefdevolle, vergevende, genadevolle God. Dan wil ik vragen of je hand even wil opsteken. Dan ga ik voor je bidden. Dankjewel, dankjewel. Zijn er meer mensen? Dankjewel. Zijn er meer mensen? Steek je hand op, dankjewel. Dankjewel. Zijn er meer mensen? Dankjewel. Dankjewel. Zijn er meer mensen? God dringt aan. Laat hij met je aan de slag gaan. Dankjewel. Laat hij met je werken gewoon. Geef hem de sleutels van je hart. Geef hem het stuur van je leven. Weet je wat, ik wil je vragen. Als jij het bent, als je nu twijfelt, als je hart bonkt in je keel, dan vraag ik je. Steek je hand op. Als jij het bent, steek je hand op. Dankjewel. Steek je hand op. Vader, dankjewel. Dankjewel voor de mensen die heel moedig hun hand hebben opgestoken. Vader, uw woord zegt het, Heer. Er is geen afstand tussen u en ons. Dank u wel dat u iedereen die die hand heeft opgestoken, Heer, dat u die omringt met uw genade en met uw liefde. Vader, dank u wel dat u ze helpt en begeleidt om geplant te raken in dit huis. Vader, dank u wel. Dit zijn mensen die zullen voor u uitgaan varen. Heer, ze zullen discipelen zijn, dragers zijn. Heer, die zal ze de gaven van de geest geven. Maar bovenal, op dit moment, mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Dat er geen afstand meer is tussen jou en God. Dat hij ontzettend van je houdt. Ontvang het op dit moment in Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Amen. Amen.